benzine en elektrisch. Sportief en emissievrij. In een Audi plug-in hybride vindt u het allemaal. Ervaar de A6 en Q5 standaard met quattro vierwielaandrijving. Wat u ook zoekt, u vindt het in een Audi. Audi. Voorsprong door techniek.
Het is gewoon dat oudere mannen platte grappen maken over de billen, over de borsten, over van... Je staat er nu wel heel goed bij zo. Dat is in Italië...
Is normaal.
Normaler.
Nog altijd.
Nog helaas nog wel, ja.
Welkom bij aflevering 71 van de Italië-podcast.
Ik ben Evelien Redmeijer.
Ik ben Donatello Piras en in deze aflevering staan we daags na het Nederlandse Voice-schandaal stil bij MeToo in Italië. Want ja, het is natuurlijk niet alleen een Nederlandse of een Amerikaanse aangelegenheid. Hoe staat het eigenlijk met de MeToo-beweging in Italië en met vrouwenrechten in het algemeen daar? En we bespreken ook het zogenaamde femminicidio, femicide in het Nederlands. En... iets luchtigers hebben we ook lezerspost. Antwoord
hoeft
op lezerspost.
Hoeft niet altijd lezerspost. Hoeft niet altijd luchtig te zijn.
Nee,
als lezerspost.
Nee, dat is waar. Maar we hebben, denk ik, is het vandaag relatief luchtig en leuk. En een lekkere, makkelijk wegkijkende Italiaanse kijktip op Netflix.
Ja, maar laten we eerst dit een fles wijn openen. Mag weer eens een keer deze week.
Dit is dan de agenda, snap je? Dan hebben we de...
Oh, ja. Oké. Okay. Ja. Dit moet er even uit, toch?
Nee.
Oh, okay.
Nee.
Ja, ik weet niet.
Ik dacht even de...
Nee, het is goed.
Ja.
Ik wist niet dat we op een gegeven moment met een hele strakke structuur...
ik dacht even...
We gaan helemaal anders doen.
Nee, helemaal
jij bent
niet.
Trouwens,
de wijn.
Ja, de wijn. Heb jij überhaupt je geur en smaak? Jij bent namelijk weer geveld door COVID.
Oh, ik heb COVID gehad.
En nu niet door mij.
Nee.
Je hebt het ook niet aan mij gegeven. Ik heb toch even teruggeteld, maar het was... Ja, nee, we hebben dat heeft niet...
ik weet wie het, ik weet wie het heeft gedaan.
Hoe erg ben je eraan toe geweest?
Era la babysitter.
Ah, zie.
Ja, dat wist ik. Ja. Want haar vriend was toen positief, toen zij.
Ja, en dan is
en
het
toen,
aftellen.
Met Omicron gebeurt er dan dit. Baf.
Baf.
Dus wij besmet, ik eerst besmet. Eerst Roos, toen ik, toen Isabella.
Luca, kleine Luca?
Die niet.
Oké. Okay.
Voor zover we hebben kunnen nagaan, één keer getest. En dat vonden we wel genoeg,
ja,
voor die arme baby.
Ja, dat snap ik wel, ja.
Maar bijvoorbeeld ook onze schoonmaakster, de moeder. Iedereen is toen besmet geraakt. Het is een soort pandemonium geweest. Ruim een week binnengezeten met z'n allen natuurlijk. Isabella niet naar school. Ik alle klussen afgezegd. Roos alles afgezegd. En we waren net, Evelien, opgestart om het jaar eindelijk te beginnen. We gaan er weer voor. En toen moest het weer... Het was even schakelen.
Ja, was even schakelen. Maar lekker Netflix-tips op kunnen doen de afgelopen dag.
Ik had 2 kinderen rondlopen, dus veel minder dan ik wilde.
Veel minder kinderen liepen er rond dan je wilde.
Nee, veel minder Netflix-tips.
Ja? Omdat 2 was voldoende, dacht ik, hè? Zo, ja, maar, die er rondlopen van kinderen.
Nee, ik bedoel, er liepen veel minder... ik heb veel minder Netflix-tips kunnen doen...
Snap
door
ik.
Het feit dat de kinderen rondliepen.
Ja.
Overdag natuurlijk, want ja, en dan ben je s'avonds... Ja, ga ik ook niet ineens meer binge-watchen. Maar ja, ze zijn er. Eén ervan komt eraan aan het einde van deze podcast. Dus blijf luisteren. Mijn wifi haperde ook. Dus ik heb ook nog eens minder dingen kunnen doen dan ik wilde. Maar ook dat is opgelost.
Nou, het is...
Jij krijgt toch een bombardement straks met allemaal Italië podcastplannen vanaf nu? Ja, die wifi was...
Nee, wij hebben nog wel een overleg gehad. Een hartstikke serieus overleg. Via een Zoom.
Zeker.
We hadden een Zoom-meeting met z'n tweeën. Jij in quarantaine, in isolatie.
Ja.
Dus toen zag je er nog wel redelijk kriek uit.
Ik ben redelijk asymptomatisch, heb ik er last van. Dus ik was wel positief, maar ik heb
geen smaak niet verloren.
Nee,
dat is niet
ik had de indruk, ik heb op een gegeven moment ook dagenlang geen wijn gedronken, überhaupt niks, alleen een beetje kopje thee. Dus je gaat wel een beetje mee in een soort ziek, griepachtig, maar ik had het niet.
Mm-hmm.
En ik had ook wel de indruk, ik wil ook wel een beetje aansterken, weet je wel. Maar sinds 2 dagen drink ik ook wel weer... Een glas wijn. En ik proef toch wel bijvoorbeeld deze Nero d'Avola. Die ik bij Galizia heb gehaald. Dat is een zaakje met een restaurant. Die vanaf morgen natuurlijk weer open zijn. En een deli. Ik was in de deli. In de Javastraat in Amsterdam-Oost is dat. En de Nero d'Avola 2019. Een fruitige rode wijn. beetje zwart fruit wellicht, wat rood fruit. En hij is opgericht door Tom Galizia. In 2015 als wijnbar begonnen. Dus wijn hebben ze altijd al van gehouden, heb ik geconcludeerd. Maar inmiddels hebben ze dus meer dan wijn. Een heus restaurant. Ik ben er nog nooit geweest, dus ik kan het niet aanraden. Maar ik ga het zeker een keer doen, denk ik. En de Deni liep ik dus met Isabella naar binnen. Alleraardigst zaakje. En ik heb deze wijn eruit gehaald. Wat vind je ervan?
Ja, ik...
Nog even een kleine slurp.
We hebben er wat kaas bij.
Yep. Evelien heeft het alweer. Kijk, ja. Roeien met de riemen die we hebben.
Ja, het op een heel erg, ziet er niet heel appetijtelijk uit. Maar het is wel een lekkere kaas. Maar ik heb het niet heel leuk kunnen opdienen. Omdat we hier gewoon.
Als je nu een opera kijkt in de Scala Milaan. En je zit s'avonds met je zo. Dan weet je moet het. Moet het leven ook leuk, maar ik vind het prachtig.
Nou, dat
en de wijn die past
hartstikke lekker. Nee, hartstikke lekker. Dat wat zwaarder. Lijkt het wat? Het voelt wat zwaarder of is dat meer gewoon qua?
Ik zou hem inschatten als 13. Hoeveel zal die hebben? Als je even kijkt wat die doet. Maar ja,
13,5.
Kijk, Zuid-Italië komt zelden een rode wijn onder de 13. Nee. Dat kan bijna niet, omdat er zoveel zon in zit. Ja, dat betekent suikers en dus alcohol. Oké, dat is de wijn. Ik dacht, laten we nog eventjes wat lezerspost doen. Want we hebben in de reactie op de vorige podcast...
Ja, dat was heftig.
We hebben het toch wel ons laten gaan in een soort van rant.
Ja.
Richting de marken.
Ja, maar dat was wel... Het was zelfverdediging.
Oh ja.
Want wij zijn hard aangevallen vanuit de marken. Dan vind ik dat wij ook gewoon... Tot op de tand bewapend.
Eigenlijk zijn we beschuldigd impliciet van steekpenningen.
Steekpenningen. Ja, en dat was nog een van de minste klachten. Maar goed.
Moet je jou hebben.
Ja, moet je mij hebben. Dus ja. We hebben toen...
Volgende keer is het aanklacht wegens smaad en laster.
Ja, dit is... er wordt binnenkort iets betekend daar in de marken. Maar we hebben zijn adres. Maar we zijn uitgenodigd om langs te komen.
Gaan we ook doen?
Nou, zou ik dat nog niet zo heel snel doen. Maar misschien... Nee? Ik roep wel deze luisteraar op om weer eens een mail te sturen. Ik ben gewoon wel benieuwd hoe de reactie is gevallen. Ik weet wel hoe de reactie is gevallen bij andere luisteraars.
Ja.
Die hebben toch wel heel erg voor ons opgenomen.
Ja, sommige mensen die begonnen te vloeken. We gaan het niet herhalen.
Die hebben het heel, heel erg hoog opgenomen.
En moet je luisteren en dit en dat. En zo. Dat vond ik overigens ook echt wel... Ik heb appjes gekregen ter ondersteuning van echt allemaal luisteraars. En daar ben ik wel heel blij mee. Iemand die zegt... Ik kon het even niet laten jullie te appen in een reactie op die vreselijke mail van die wijnsnop uit de marken. Als iemand de moeite neemt om zoveel negativiteit op te schrijven, dan doe ik het tegendeel. Nou, en vervolgens volgt er toch best wel heel veel complimenten en zo. Basis van het plezier en de energie. Een beetje een liefhebber die laaft zich daaraan. Nou ja, weet je, meer van dit soort mails. Dank. We gaan ze niet allemaal bij naam noemen. Dit was luisteraar Daan, die vaak luistert.
Ik heb ook veel van mensen, maar ook in mijn eigen vriendenkring. Die hebben toch...
Ja, die gereageerd?
Dan, ja, die zeggen van, nou, wat is dat voor een...
Zure.
Ja, zure was het. En want we hebben toen blijkbaar toch geprobeerd om heel langzaam te praten en niet door elkaar heen. En...
Dat viel niet bij iedereen.
Nee, er was ook iemand, was dat in jou, iemand die bij jou reageerde, die zei, ja, normaal luisteren jullie op anderhalve snelheid.
Ja, het is echt, jullie enthousiasme is en het gevoel... Het als gevolg daarvan een enkele keer elkaar in de reden vallen.
Enkele keer.
Wat nooit, vet gedrukt.
Nooit.
Tot onverstaanbaarheid leidt. En
nooit.
Dat terwijl ik meestal op snelheid anderhalf luister.
Hij luistert op snelheid anderhalf. Eigenlijk moeten we nu nog sneller gaan praten, zodat het niet meer anderhalf
is. Wat is dit?
Hoe kun je hot op anderhalf?
Weet je, ik kijk wel eens, dat weet jij.
Ik luister jou wel eens anderhalf. Als jij dan, want jij houdt van voiceberichten. Houdt van voiceberichten.
Ja.
Die eigenlijk doe je het niet voor minder dan anderhalf minuut.
Maar dan
twee minuut.
Ja, maar
jawel. Jij denkt dan echt, ik ga eens eventjes mijn gedachten ordenen. En dat stuur ik dan naar Evelien. Dus die zet ik wel altijd op anderhalf. Maar ik weet hoeveel sneller dat is. Maar wij jutten elkaar ook een beetje op qua snelheid. We hebben altijd meer te bespreken dan in een uitzending, aflevering pas.
En dan krijg je het dus ook.
Ja, maar als je ons op anderhalf gaat doen, dat is toch niet te doen.
Even een don on asset.
Dat is niet goed voor...
Je moet ons niet op... Zet ons terug, zou ik aanraden.
Ja, ik zou eerder terug zeggen.
Maar dat geeft ook wel aan hoe veerbaar onze luisteraars zijn. Dat ze allemaal aankunnen.
Dat ze allemaal aankunnen.
Ja, en ik wil toch ook een keer terugkomen op een andere lezerspost. Over een aflevering dat ik het had. Over Coro Italiano Laia. Dat bestond, daar heeft mijn vader ingezeten. Het Italiaanse koor in Den Haag. Dat was toen volgens mij minstens 30 man vrouw sterk, trad op, optredens in de kerk. Ik ben daar heel vaak bij geweest, vond ik natuurlijk mooi. En vervolgens krijg ik van Gennaro Finelli uit Rotterdam een mail. In onze mailbox. En een poosje terug had hij de Italië-podcast gedeeld met zijn nonno, met zijn opa, Armando uit Den Haag. Waar hij nog regelmatig over de vloer komt voor een typische cena italiana met zijn neefjes. Nou, fantastisch. Zegt hij, tot mijn grote verbazing vertelde hij, dat de naam Piras hem bekend is, waarna hij in zijn fotoalbums is gaan graven naar zijn tijd bij Coro Italiano. Ja, ja. En ja hoor, daar kwam dus een prachtige foto waar mijn vader onder andere op staat en meer koorleden.
Dat is toch te geweldig.
Want deze man, de typerende rode Colbert, zijn overigens door mijn opa en oma gemaakt, destijds kleermakers. En dat weet ik nog, want ik vertel dat Finelli, de achternaam, mijn vader herkende hem natuurlijk meteen, natuurlijk, Armando Finet. En hij was ook de Il Sarto. Dus de typische rode kostuums. Ik ga even met, ik zal het aan mijn vader vragen en dan zetten we hem gewoon op Instagram.
Ja, dat vind ik leuk. Dat vind ik leuk.
Als ode aan dat prachtige Italiaanse koor waar Nederlanders en Italianen in zaten. Heel veel mensen zijn helaas overleden. Gelukkig mijn vader nog niet. En dus Armando, de nonno van Gennaro, niet. En leuk, Gennaro, dat hij heeft gereageerd.
Te leuk.
Heeft echt een hele leuke avond bezorgd in Amsterdam, bij mij. Maar zeker in Den Haag, bij mijn ouders.
En we moeten eventjes kijken naar de presidentsverkiezingen.
Ongoing, hè?
Ongoing. We hebben net, want wij dus nemen dinsdagavond op. Het is nu rond de klok van 10. Zo scherp zitten we erop. En lopen we altijd uit, omdat we zitten te ouwe hoeren voordat ze hier microfoons aanzetten. Dat is allemaal niet voor opname.
Dat is allemaal prima.
Ja. Ja. Maar inmiddels is er officieel zwarte rook. Dat betekent dat ook de stemming van vandaag, voor het geval dat je het gemist hebt. 2 weken geleden hebben we een aflevering opgenomen over de presidentsverkiezingen in Italië en de rol van de president. Maar we zitten nu nog in de fase dat iemand 2/3 meerderheid nodig heeft.
Ja.
Om als winnaar eruit te komen. Je hebt dat gekke systeem met witte briefjes, maar dat moet allemaal van tevoren worden af.
En dat is een persoonlijke stemming, maar er moeten 1009 mensen stemmen. Ik doe ze nu in de parkeergarage van het Quirinaalpaleis, want COVID.
En
het is niet een circus, jongens, niet te doen. En mensen kunnen dus, en dat vond ik nog wel een heel grappig detail, mensen kunnen dus op zich iedereen.
Op alles. Dus er worden ook
voetballers. Ja,
voetballers.
Totti is bijvoorbeeld, Gianluigi Buffon is genoemd, Diego Armando Maradona is genoemd. Die is overleden.
Het is toch niet uit te leggen?
Nee, maar het is natuurlijk ook weer Italiaans.
Ja, maar het is lolligheid, want iedereen weet op dat moment, jongens, er komt toch geen 2/3 meerderheid.
Er is geen consensus.
Heel veel mensen zijn er wit, leveren gewoon een wit briefje in, dus een paar doen er lollig, mag ik het zo zeggen.
Ja, want die denken, het maakt toch niet uit wie ik doe. Want als schrijf ik op Pinco Pallino, die worden toch niet. Ja. En dan schrijven ze dus bijvoorbeeld hun voetbalidool op.
Ja.
Platini en zo. Ah, heel grappig.
Maar belangrijk is,
wat minder grappig
zeggen,
is dat dit dus wel dagen gaat doorgaan.
Ja,
en
gaat
ik
even
vermoed
duren.
Tot donderdag, want vanaf donderdag is het, heb je niet meer 2/3 meerderheid.
Maar gewoon
is
een normale
absolute,
meerderheid. Ja,
dus
een normale meerderheid.
Ja, dus dat is 50+1.
Ja. 50% plus 1.
En alle namen die nu worden genoemd, die maken eigenlijk bijna geen kans. Want als je nu genoemd wordt, dan ben je eigenlijk al oud in die open. En dan word je het zeker niet.
Klopt.
Dus bijvoorbeeld,
Draghi is nog in de race.
Ja, maar niet meer
Berlusconi.
Silvio Berlusconi heeft zich teruggetrokken. Heeft hij nou een geste gedaan? Of had hij natuurlijk gewoon de nummers niet?
Hij heeft zich als een echte gek is hij gaan bellen. En alle mensen om hem
heen. Operazione Scoiattolo. Operatie Eekhoorn. Dat had hij zelf, zo heette het. Waardoor hij iedereen ging bellen. En dan bij iedereen even polsen.
Als een klein eekhoorntje.
Ja, en dat is niet gelukt.
Nee?
Nou ja, hij heeft
de nummers
niet.
Dit, maar ik vind het heel grappig. Ik ben even aan het voorstellen, Berlusconi als eekhoorn. Maar
dag daarna werd hij overigens opgenomen in het ziekenhuis voor een routinecontrole. Dus dat zegt ook iets over zijn gezondheid.
Heeft hij er veel, hoor. Routinecontroles
en
opnames in het ziekenhuis.
Deze man, als hij het zou worden, zou hij volgens mij 7 jaar moeten zitten. Zou hij 92 zijn? Ik gun hem echt niet een dood. Maar ik denk niet eens meer dat hij die leeftijd haalt.
Daar zou ik ook mijn geld niet op zetten. Hij heeft natuurlijk ook een druk leven gehad. Zullen we maar zeggen.
Ongelooflijk. Ja.
Maar ook heel hard gewerkt. Hè? Dus het is niet omdat ik zeg omdat hij allerlei middelen heeft gezeten.
Of van de boonga-boonga parties heeft gedaan.
Ik denk niet dat het goed voor je hart is.
Nee?
Nee, heel veel boonga-boonga parties op die leeftijd. Kom op.
Ligt eraan of je niks in.
Dat is een ander onderwerp.
Dat is heel ander onderwerp.
Maar het is wel grappig dat eerst, op een gegeven moment ging het zo'n beetje sidderen. Ging op een gegeven moment van, goh, gaat misschien Berlusconi toch een comeback maken? Dan zie je dus dat in Nederland de hele media er even
ongelooflijk
opleeft.
Hè?
Berlusconi komt terug.
Ik ben daar in 2012 al helemaal los over gegaan. Toen
kwam hij nog wel redelijk terug. Hè? Toen had hij toch nog best wel een grote rol opeens. Ja. Veel meer dan je dacht.
Ja, maar hij is natuurlijk, zeker. Maar
een key role in ieder geval.
Zo iemand met zoveel geld en macht als Berlusconi is tot zijn dood machtig. En hij heeft een eigen partij, dat scheelt. Maar hij gaat nooit meer de premier worden. En hij gaat ook niet de president worden. Dus
nee.
Ja, weet je, ik denk wel, dat is natuurlijk een spel in Italië. Dit zou wel kunnen betekenen dat hij bijvoorbeeld senatoria vita, weet je wel, iets iets zal hij ervoor terugkrijgen. Of een personage uit zijn partij op een hoge post. Weet je wel, het is niets is voor niets in Italië. Draghi zit nog in de race, maar het kan ook nog een vrouw. Una donna.
Dat vind ik zo erg. Daar had ik het over. Wat is dat voor een debiel? Ook wel mooi een thema. Maar ja, het kan Draghi worden, het kan die worden, het kan Franceschina worden. Of een vrouw.
Una donna.
Maakt ook voor de rest helemaal niet meer uit. Gewoon, of een vrouw.
Maar gelukkig, dat was zeker helemaal in het begin werd dat zo genoemd. Gelukkig worden er nu steeds meer namen genoemd.
Ik ben heel erg aan het smakken in die microfoon. Hoor jij dat?
Nee. Gaat het nu?
Zit lekker met krekkers.
Ik hou er wel van. Ja, maar ik ga ook geen namen noemen, want de meeste van die vrouwen, bijvoorbeeld de huidige minister van Justitie, zijn helemaal niet bekend. Dus daar ga ik onze luisteraars lastig vallen daarmee. Maar het zou mij niets verbazen als het. Kijk, het is of Draghi.
Het zou mij heel erg verbazen als het niet Draghi wordt.
Mij ook. Okay. Maar als het dan niet Draghi wordt.
Een vrouw.
Nee.
Een.
Nou ja, maar ik zou echt blij zijn als het Draghi niet wordt. Dat het Italiaanse staatshoofd voor het
een
eerst
vrouw.
Ever.
Ja, maar ik word daar zo misselijk van. Een vrouw, wat wil dat zeggen? Wie dan? Noem dan een naam.
Dan ga ik dus bijvoorbeeld naar. Dan ga ik de namen noemen van de huidige minister van Justitie. Dan ga ik naar.
Maar
de
is dat dan omdat die zo goed zijn?
Tuurlijk.
Omdat die zijn minstens een vrouw.
Nee, die zijn goed en die zijn misschien nog wel beter. Behalve dan Draghi, want van zijn positie is onaantastbaar ongeveer. Zeker internationaal. Maar die zijn misschien nog wel beter dan al die mannelijke politici die al 100 keer worden genoemd.
Ja,
en die
okay. Eigenlijk
door niemand echt worden gewild. Maar om de partijpolitiek maar een beetje te doen, een soort compromiskandidaat zijn. Dan liever een vrouwelijke kandidaat die we nergens aan zouden komen, maar wel de papieren heeft. Dat bedoel ik ermee. Ja, ik hamer hem af. Nog even. Is al doorgecijpeld.
Wat?
Dat het Songfestival dit jaar in Turijn.
Ja, dat hebben we uitgebreid gevierd.
Maar de presentatie is een beetje doorgecijpeld.
Ja, Mika.
Ja.
En Laura Pausini.
Ja, en hoe heet hij? Alessandro Catalan. Van X Factor Italy. En dat is een enorme YouTube-ster in Italië.
Ja. Ja.
Dat is natuurlijk een beetje om de jongeren te paaien. Want ja, weet je, Laura Pausini is toch ook een beetje de internationale faam, hè? Pausini, jongens.
Een vrouw.
Una donna. Nou ja. Ja, hey, en niet
Laura Pausini is natuurlijk geweldig. En
maar Mika.
Maar dat heb jij.
Ja, dat zei je. Ik kan het niet meer.
Als mensen een beter geheugen hebben dan wij. Ik ben het af en toe ook wel een beetje kwijt.
Ik ook hoor.
Roepen. Erg is dat.
Ik maak er toch wekelijks een programma. Dus dat is ook best moeilijk om.
Ja. Of je dat allemaal opslaat. Maar
het is nog niet bevestigd.
Jij volgens mij Mika. Of het was iemand anders in mijn directe omgeving. Maar goed.
Maar ik zou Laura Pausini, laat ik daarmee beginnen.
Ja.
Als die in één van de presentatoren wordt.
Ja, maar dat zou toch wel zijn.
Fantastisch zijn. Ik denk dat ze het ook kan. En dat ze ook internationaal genoeg aanzien heeft om dat te dragen. Denk ik. Toch? La Pausini.
Ja, internationaal aanzien. Ik bedoel, ja, Chantal Jansen had die internationaal aanzien.
Dat is waar. Je had Nederlands aanzien natuurlijk.
Ja, oké. Okay. Ja,
nou, Nicky Tutorials had die had internationaal aanzien.
In 1997... I was raped by Harvey Weinstein here at camp. I was 21 years old. This festival was his hunting ground. I want to make a prediction. Harvey Weinstein will never be welcomed here ever again. He will live in disgrace, shunned by a film community that once embraced him and covered up for his crimes. And even tonight, sitting among you, there are those who still have to be held accountable for their conduct against women, for a behavior that does not belong in this industry, does not belong in any industry or workplace. You know who you are, but most importantly, we know who you are. And we're not going to allow you to get away with it any longer.
Mooie speech. Ik had hem nog nooit zo in alle rust gehoord. Wie hoorden we net?
We hoorden de actrice Asia Argento op het filmfestival van Cannes in 2017. En 2017 is het jaar van Me Too. En onder andere deze speech luidde die wereldwijde Me Too-beweging. Zij was een van die. Je hoorde haar hier. Ik bedoel, dit is een jacuzzi in het openbaar.
Mm-hmm.
Harvey Weinstein raped me. Italiaanse actrice, maar ook veelvuldig in de Verenigde Staten gewerkt, met Weinstein, werd toentertijd ook gesteund door haar toenmalige vriend. Dat is tv-kok Tony Bourdain.
Inmiddels overleden, ja.
Ja, helaas, in 2018. Niet alleen in Cannes, ook in de New Yorker begon de beweging. Met name als Ashley Judd. En na de verkiezing van Trump in 2017 was het vooral de Amerikaanse actrice with Italian roots, Alyssa Milano, die de hashtag MeToo lanceerde. In Italië werd dat al heel snel quella volta che, die keer dat. En Asia Argento heeft overigens daarna ook wel kritiek gekregen, omdat ze ook al heeft toegegeven dat ze daarna ook seks heeft gehad met hem, met Weinstein. En dat ze het was toen daarna wel met wederzijds goed vinden. Maar ze is ook wel verkracht. Dus, en dat is natuurlijk voor sommige mensen heel lastig te begrijpen. Hoe kun je nou eerst verkracht worden? En, ja. En weet je, ik eerst verkracht ik jou. En daarna hebben we wel met weder. Want daarna vind je het zal vast kunnen. Maar het lijkt mij voor de buitenwereld ingewikkeld. Ja. Evelien, jij zat in Italië in 2017.
Klopt.
Wat heb jij meegekregen van die beweging in Italië?
Nou ja, die Asia Argento, daar werd gewoon. Wel die gewoon een soort voorvrouw was van de MeToo-beweging wereldwijd in Amerika tegen Weinstein. Die werd in Italië helemaal niet zo serieus genomen.
Nee, hè?
Nee. Nee. Dus dat heeft eigenlijk was dat.
Terwijl zij ook in Italië, qua actrice, ja, maar was niet totaal onbekend of zo. Het was niet, ook in Italië heeft ze veel films gemaakt en zo. Dus het was een relatief bekende actrice. Het was ook niet een blockbuster of zo. Maar ze heeft niet de impact gehad die ze in bijvoorbeeld de Verenigde Staten heeft.
Nee,
gehad.
En ik denk wel dat voor zover dat Italië dat nu is. Maar toen waren ze er echt. Ja, Italië loopt toch dat ze met dat soort dingen toch altijd wat hopeloos achter, helaas. En
met nou MeToo.
Ja, en hier ook bij, met qua emancipatie. En ik heb, er was zeker quella volta che, die keer dat. En dat deelde iedereen dan met die hashtag op Twitter. De keren dat hen was overkomen, dat ze dus aangerand waren door, of dat mannen ze onjuist bejegende of oneerbiedig betasten. Maar het was een briesje vergeleken bij de storm die er in andere landen was.
Nee, zeker. Ook in Nederland werd hij volgens mij zelfs in het Engels ook overgenomen als hashtag. Ja. Werd er ook best wel veel gedeeld. En wij hebben natuurlijk vorige week een enorme, ik kan het bijna een revival noemen in de media in ieder geval, door het hele Voice-schandaal.
Ja.
Want ja, dat ging uiteindelijk ook over MeToo natuurlijk. Dat was ongevraagd, betast, aangeramd, misschien zelfs verkracht. Dat weten we niet, maar er liggen in ieder geval aanklachten jegens een paar mannen.
Ja.
Nou, en toen dacht ik, ja, we kunnen natuurlijk ook Italië eens even bekijken, omdat het in Italië het ligt daar op een andere manier gevoelig. En dat heeft ook te maken met de manier waarop waarop seks en sexualization in Italië wordt besproken. Ik heb daar een onderzoek op nageslagen. Dat is een onderzoek van Moscatelli, Golfieri, Tommasetto. En dat heet Women and Me Too in Italy. Internalized sexualization is associated with tolerance of sexual harassment and negative views of the Me Too movement. Nou, de titel al, vind ik, zegt al heel veel. Dus de manier waarop je naar Italië, in Italië wordt gekeken naar naar seks en de manier waarop we daarmee omgaan en over wordt gepraat, brengt ook mee dat er weinig tolerantie is jegens het seksuele harassment, aanranding, maar ook dat er een heleboel negatieve gedachten zijn over die hele MeToo-beweging. Dat komt eigenlijk overeen met wat jij zei, want het is daar eigenlijk helemaal niet zo groot. Nou, dat onderzoek.
Maar je moet je voorstellen.
Geïnternaliseerde seksualisering. Uh-huh. En ze hebben zich met name gericht op de gevolgen ervan voor het welzijn van meisjes. En ze hebben. De N is 222. Hè, dus ze hebben vrouwen tussen de 20 en de 29 jaar onderzocht. En ze hebben onderzocht of geïnternaliseerde seksualisering verband houdt met seksistische attitudes en tolerantie voor intimidatie onder de jonge vrouwen.
Ja.
Wat blijkt. En de houding ten opzichte van zo'n MeToo-beweging. De studie werd uitgevoerd in Italië. En wat blijkt dat er een context is die wordt gekenmerkt door alomtegenwoordige geseksualiseerde berichten en diffuse kritiek op de MeToo-beweging. Nou, het gaat veel te ver om dat hele onderzoek hier nu uit te doen. Maar wat blijkt dus, is dat inderdaad er een klimaat in Italië is, zegt dit onderzoek, onder vrouwen, om dingen goed te praten die in misschien andere culturen niet goed gepraat worden. Dat heeft dus een sterke, soms culturele component. Wat is jouw ervaring met MeToo, met ja, de manier waarop daar in Italië mee wordt omgegaan. Want jij hebt daar gewerkt.
Ja, nou ja, kijk, je moet wel weten, het is een land waar Berlusconi dus een held is geweest voor een hele lange tijd. Premier is geweest voor een lange tijd. Die constant flauwe, platte grappen maken tegenover vrouwen.
Zeker.
Begrijp je? En de,
maar de rol van de vrouw ook in zijn televisie-imperium.
Ja.
Mediaset.
Exact.
Ook afgeschilderd met schaars gekleed. Eigenlijk
nepborsten.
Zonder functie soms.
Ja, gewoon,
zonder
gewoon,
inhoudelijke functie. Ja. Gewoon zitten en mooi zijn.
Ja, exact.
En eigenlijk het.
En mannen, oudere mannen.
Exploiteren van l'imagine, van het beeld van de vrouw als mooi.
Ja, maar nu maak je er bijna iets. Ja,
nee.
Oude mannen die daarnaast zitten.
Ik bedoel het helemaal niet mooi. Oh. Het beeld afschilderen als de vrouw, als niet iets inhoudelijks, maar alleen maar als iets
object.
Moois.
Ja.
Het objectiseren van een vrouw.
Ja.
En dat is heel ernstig, want dat zorgt ervoor, als je dat maar vaak genoeg doet. En er zijn onderzoeken die dat in Italië ook hebben aangeteld, dat ook Berlusconi in zijn mediaset en zijn hele beweging ervoor heeft gezorgd dat de rol van de vrouw heel lang is geweest een soort huisvrouwachtig figuur. Ja. Of la valetta, la velina.
Ja.
Degene die de auto aanprijst, die de bordjes omdraait. Beide niet bijster, zeg maar, participerend in de moderne maatschappij.
Nee, het gekke is, je hebt dus ook in Italië hele bekende Italiaanse oudere dames die programma's presenteren die in Nederland nog eerder mist. Maar
zeker.
Ja, het is gewoon dat oudere mannen platte grappen maken over de mooie, ja, seksistische grappen maken over de billen, over de borsten, over van je staat er nu wel heel goed bij zo. Dat is in Italië.
Is normaal.
Normaal.
Nog altijd.
Nog helaas nog wel. Ja, ja. Ik geloof wel dat het een beetje verbetert, hoor.
Dat denk ik ook.
Maar die MeToo, dat heeft toch echt niet goed voet aan land gekregen zoals het in andere landen was. Wat heb ik er zelf van meegemaakt? Ja, ik ben natuurlijk op heel veel plekken geweest waar veel mannen waren. De andere kant is daarvan, kijk, ik heb daar nog nooit iets vervelends meegemaakt, zeg ik er meteen bij. Maar dat dan de grote opperbaas van de marine of van de kustwacht of de politie, die komt dan en zegt, een jonge vrouw. Die zegt van, zullen we eerst even koffie drinken? En dan weet ik ook, en of dat nou fout is of niet, dat hij het ook wel leuk vindt om aan de overkant van de bar met een jonge vrouw even een kopje koffie te drinken. Hè? Dus dan,
ja, maar goed, als het alleen maar koffie drinken is.
Daarom.
En gezien,
nee, maar het is wel echt anders.
Niks dus mis mee, tenzij hij natuurlijk dat misbruikt of ook toespelingen zou maken.
Nee, dus, maar het is wel, die cultuur is echt anders.
Het is wel
anders.
Een beeld, hè? Ja.
Het is wel een beeld.
Ja.
En eigenlijk zou je dat
dan
een beetje
koketteert met jou.
En ik koketteerde mee. Want in ieder geval heb ik nooit gezegd van, ja, nee, dat ga ik niet doen. We gaan nu gewoon aan het werk. Dus ik wist ook wel dat erbij hoorde.
Ja.
En het was ook in die zin onschuldig dat ik, pronken, dat vind ik een beetje een groot woord. Want het is niet dat ik daar op naaldhakken nou rondliep.
Maar het is toch ook lastig, Evelien? Want
om dat in je eentje te gaan doorbreken, ja.
Tussen een zakelijke flirt.
Ja.
Waarbij, volgens mij, en ik weet wat we daarmee bedoelen.
Ja, 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 zeker.
En de grens passeren richting het ongepaste. En dat je op een gegeven moment achteraf denkt, En dan heb ik het dus niet over die hand of die bil, want dan heb je meteen door, nee. Maar een opmerking, een terloops, snap
je? Heb misschien wel eens nog te vaak daarna, en in Nederland niet, nog wel eens appjes gekregen. Nooit funzig, maar altijd van, hey, hoi, en goed weekend alvast en zo. En dan, ja, en het grappige is, het zijn
die
allemaal
natuurlijk
gewoon
dood. Dus
wat?
Die is,
ja, nee, ja, goed. Ja,
nee, ja.
Maar dan wel, je wilt dat ook. Je wilt ook netjes afronden of zo.
Begrijp
je? Dus je stuurt daarna nog een link naar het item wat je hebt gemaakt. Of het artikel dat je hebt geschreven. En ja, je komt mensen weer tegen. Dus je wil mensen ook niet. Ja, grappig. Ik zit nu te denken, je wil mensen ook niet beledigen. Dus je doet een beetje leuk mee.
Je doet toch mee.
Een klein beetje, ja. Maar
als je dat
ik
nu
heb ook
vergelijkt
een foto
met
gestuurd
The Voice en wat heel veel mensen daar zeggen van, ja, maar als je daar komt en daar was het gewoon gebruikelijk, ik noem maar wat, hè, dat je daar aankwam. En ja, het is een beetje de scene, dus jij komt aan, ik zeg, hey Evelien, ik pak je gewoon op de bek, want ja, dat is natuurlijk, we gaan met elkaar om zo.
Nee, absoluut niet. Nee.
Ja, maar gewoon, ik kan me wel voorstellen dat als je dat, ik noem maar wat, je komt in een musical ensemble en iedereen is daar heel fysiek en jij komt daar voor de eerste keer binnen en iedereen doet dat, ga je volgens mij of linea recta weer de deur uit en je zegt, dit is niks voor mij. Of je denkt, nou, blijkbaar is dit de cultuur.
Lastig. We zitten echt op glad ijs. Ik voel het. Dus we moeten ook oppassen met wat we hier dan zeggen.
Nee, ik veroordeel niks. Maar
nee, weet ik. Maar wat Ik wil de andere kant er ook van noemen, namelijk. Wat ik in... ik heb heel veel ook zelf gedraaid, zeker de eerste jaren. Op het moment dat ik aankwam, de een pakte mijn grote tas, de andere mijn statief en de ander, die hoefde nooit wat te dragen.
Er zit natuurlijk ook heel veel. Het is natuurlijk gelukkig, niet alleen maar een grote negatieve masculine treurnis.
Exact.
Vrouwen worden daar soms ook
op handen gedragen.
Ja, en galant behandeld.
Galant behandeld.
Maar het zijn niet alleen maar gentlemen. Ik heb gewerkt in l'animazione.
Mm-hmm.
We kunnen dat met een mooi woord toerisme, recreatie of leisure noemen. Je kunt het ook de animatie noemen, dat is een Nederlandse opleiding ook. Ja, en wat is dat? Dat misschien wel even goed om mensen uit te leggen, want die zeggen dan doe je dansjes op een vakantiepark. Dat is een hele grote industrie in Italië. Daar worden dus duizenden euro's betaald, hele contracten afgesloten met agencies om een seizoen bijvoorbeeld 50 man op dat vakantiepark te leveren, variërend van dansers tot sportinstructeurs tot, dan ben je een team. En dat team wordt natuurlijk voorgezeten door een capo. En dan heb je een capo sport en je hebt een capo. En tuurlijk zitten er ook spettacoli en avondvoorstellingen en musicals bij. Maar ook sporttoernooien en campingfeesten. Dus het is een hele grote industrie. En de bedoeling is dat je de hele dag vooral vrolijk bent. Want dat is je taak. Maar ja, dat zijn vaak jonge mensen. Ergens tussen de 18 en de meeste zijn tussen de 18 en de 30. Daarna ben je al snel oud in die branche. Maar dat heeft mij altijd... Ik heb daar heel lang in gewerkt. Ik heb daar in mijn hele studententijd in gewerkt. Ik heb daar 6 jaar in gewerkt. En daarna ben ik nog een paar keer teruggegaan. Dus ik ken de industrie, denk ik, relatief goed. Heel veel Italiaanse mensen ook aangenomen. Ik vind de cultuur daar was nogal masculien. Ik heb veel vrouwenvriendelijk gedrag gezien. Ik heb ook mannen gezien, veel capi, Italianen die meisjes leuk vonden. Vaak eerste of tweede seizoen. Maar als die dan geen sjoegen gaven, dan waren ze uitgespeeld. Mochten ze soms ook vertrekken. Hele scènes gezien met, als je dit niet doet, ja, dan was het de volgende dag, kreeg je de rol niet in allerlei dingen. Sollicitatiegesprekken waarin gewoon gevraagd werd naar hoe goed je was in bed. Maar tui, pompini, li fai.
Maar als dan een soort platte grap?
Ja, maar sorry, als jij er zit en je bent 19 jaar...
Nee, ja,
en ik ben een kapel en ik zeg Evelyn...
Maar
doe je pompini, lifai.
Maar nee, vreselijk. Maar
en dat betekent even voor de mensen die geen Italiaans spreken... dat betekent, pijp jij ook? Dat is, ik zou onacceptabel zijn dat je dat doet. Maar ik heb dat wel gehoord en gezien. Of wilde je meer informatie en dan liep er een kapel binnen... en dan riep die www.youporn.com. En dan liep die weer weg. En dat je dacht, maar... Iets anders dan een veilig klimaat voor mensen.
Maar zei jij daar dan wat van?
Nee. Nee, ik heb daar al die jaren... Nou, ik heb wel eens wat tegen een kapo gezegd waarvan ik vond... En nu moet je ophouden met, mm-hmm. met haar. Als zij jou niet leuk vindt, dan vindt ze je niet leuk. En dan moet je ophouden. Weet je wel, dan probeer je het maar bij de volgende. Maar ophouden met dit rancuneus gedrag. Dus volgens mij heb ik dat 1 keer gezegd. Maar ik heb ook heel vaak erom gelachen. Moet ik eerlijkheidshalve bekennen. Pas later, want ja, ik was in het beginjaar ook gewoon 19.
Ja.
Dacht, this is how it works.
Ja, ja, natuurlijk.
Maar pas later heb ik ook wel eens... En nu ik zo'n uitzending maak, heb ik natuurlijk ook wel eens de film weer terug afgespeeld. En gedacht, oh wow, dat was wel beyond het acceptabele hoe je daarmee omging. Ik heb het in ieder geval nooit gedaan. En heb jij hebt nooit van dit soort disgrace situaties meegemaakt?
Nee. Nee, ja.
Nee, gelukkig.
Totaal niet. Nee. Het enige grappige wat ik ooit heb meegemaakt was het jaar dat ik in Genua woonde. Toen heb ik ooit gesolliciteerd bij Telenor. Dat is zeg maar
de lokale
zender. En daar was toen net een nieuwe baas. En kom maar. En dan mag je koffie komen. Nou, koffie drinken. Toen zei hij van, ja, jij wordt het nieuwe gezicht.
Hè?
La nuova volta van Telenor. Ja, en de volgende week weer. Dan gaan we nog even praten. En hij zei altijd van, ja, ook als een soort kind. Neem nog wat snoepjes mee. Hij had allemaal snoepjes op zijn bureau. Dus ik werd met die snoepjes naar buiten. Weer met het verhaal naar huis.
Snoepjes is una caramella.
Ja. Ja,
nee, kinderachtig?
Ja, ook kinderachtig. Dus ik werd terug en weer praten over La Nuova Volta di Telenor.
Jij zou het gezicht worden.
Ja, nieuwe gezicht.
Maar? What happened?
Nou, hij was de enige die dat wist.
Oh, daar kwam je snel
daar
achter.
Daar kwam ik snel achter, ja. Dus ik heb op een gegeven moment 3-4 keer daar koffie gedronken en snoepjes gegeten.
En toen dacht je, ja, maar dit zet je zo naar de dijk.
Dus hij ging dan allemaal dingen laten zien. Nee, nu denk ik even dat jij denkt dat hij allemaal YouPorn opzette. Maar, maar gewoon van andere afleveringen vertellen.
Hij lachen erover zo.
Hij wilde gewoon...
Triest,
het is vreselijk, maar ja. het was meer... Hij had gewoon, volgens mij was hij daar de baas, maar had hij niet zoveel te doen. En vond hij het gewoon wel leuk als dan... Ik was toen... 29 of 30, dat ik dan af en toe gewoon leuk aankwam zetten. En dat we dan gingen hebben over wat ik allemaal zo interessant vond van Italië. En wat hij interessant vond van Italië. Maar ik heb na 4 keer wel een beetje geïnformeerd daar buiten die directiekamer. Van goh, weten hier nog meer mensen dat ik het nieuwe gezicht word van de zender? Was niet zo.
Maar wat was dan de reden? Hij wilde gewoon een leuke chitchat? Of
dat
wilde
denk
hij
ik.
Meer? Of?
Ik weet het niet, maar ik ben op een gegeven moment toen niet meer teruggekomen.
Heeft hij nooit uitgenodigd om een keer te dineren? Of was dat alleen maar...
Jawel. Dan heeft hij wel uitgenodigd om te dineren. Maar dat soort uitnodiging heb ik wel gekregen. Heel vaak.
Ja.
Maar ik heb ook vooral... want als ik dan met een lokale camera werk of werkte... of met met mijn eigen cameraapparatuur... Ja, het is ook best leuk om met iemand 's avonds te eten. Begrijp je?
Maar ik nodigde altijd iedereen uit.
Dus,
maar ik snap dat wel.
Ik zei daar heel van... Je hebt op een gegeven moment... tot dusver heeft mijn instinct me nooit bedrogen.
Grazie. Ja,
en ik zei dan ook altijd... nooit de politieman die je dan rondrijdt... maar gewoon een of andere de chef daar... die zegt van, die misschien ook daar is... alleen door de week en voor de rest in Rome zit... van, ga je mee eten? Ja, nou ja, of advocaat, nou ja, dan krijg je ook nog allemaal informatie. Nee, best
zeker,
wel een leuke avond.
Maar we doen, en je moet bent nou er ook niet zelf bij. Alles, nee. Precies, alsof alles verdacht is. Alleen, kijk, in Italië heb je ook nog een
en misschien
ander...
wil die ook wel kijken. Het kan best zijn dat een van die mannen heeft bedacht van... nou ja, wie weet hoe de avond loopt. Maar ja, ik ben daar zelf ook nog bij.
Zeker.
En ik weet in ieder geval, ik ben nog nooit met iemand meegegaan... waarvan ik dacht dat hij iets zou gaan forceren wat niet in de avond zat.
Wauw.
Het mooi gezegd, hè?
Mooi gezegd.
Ja.
Gelukkig, laten we dat vaststellen. In Italië bestaat er ook een andere term, dat is femminicidio. En dat is een verzamelnaam om geweld tegen vrouwen te duiden. Waarbij Italië helaas slechte statistieken vertoont... die in de COVID-crisis helaas alleen maar hoger zijn geworden. Laten we even wat statistieken doen. Er zijn in het afgelopen jaar, dus in 2021, zijn er 263 moorden gepleegd. Waarvan 109 vrouwen.
Wanneer kwalificeert iets zich als een femminicidio? Een feminicide?
Als het geweld is... tegen een vrouw.
Moet iemand sterven? Dacht het wel,
nee,
toch?
Nee, zeker niet. Nee, okay, het kan ook afgeranseld worden.
Maar het is wel altijd door een
Bijna altijd
partner.
Is het door een man. En 93 van die 109 vrouwen hadden te maken met familiaire of een relationele sfeer.
Oh, ja.
En 63 daarvan zijn zelfs vermoord door een partner of een ex-partner. En heel vaak had het te maken met het beëindigen van de relatie van de vrouw. En dan was de wereld te klein, maar ook dat was dan bij ex-partners... maar bij huidige partners was het gewoon geweld in de relatie. Een 8% stijging hiervan. 45% stijging van revenge porn. Dat is wraakporno, online gooien, na beëindiging van de relatie door de vrouw. Altijd weer door die man. En wat er heel vaak gebeurt is dat de vrouw dan weg moet... Dus de vrouw komt in een opvangtehuis. Die man wordt zelden aangepakt. En toen ik daar in de voorbereiding op deze podcast over nadacht... is dat eigenlijk vreemd. En cabaretiere Luciana Littizzetto, die zegt... Het is een hele korte quote, maar die zegt er dit over.
Scusa, ma se c'è un leone libero in città, scappato dallo zoo... chi mettono in gabbia appena possibile? Il leone o i cittadini che sono in pericolo?
Ja, ze gebruikt hier dus een metafoor. En ze zegt, joh, als er nou een leeuw ontsnapt in de stad... wat doen ze dan? Vangen ze nou de leeuw en zetten ze die terug in de kooi? Of gaan ze alle andere mensen die gevaar lopen vangen?
Ja.
Nou, en dat staat voor haar symbool. En ik vond het een hele mooie metafoor. Ja, die vrouwen, dat zijn de slachtoffers. Die moeten dus hun leven soms veranderen. Die moeten vluchten, die moeten in een opvanghuis enzovoort. En die mannen, die kunnen dus gewoon soms gewoon doorgaan. Terwijl misschien moeten we dat eens omdraaien. Moet die mannen eens aan gaan pakken. Ook met een campagne. En dus niet alleen maar de vrouw beschermen, maar de man aanpakken. Weet je, dus dat is een andere aanpak. Ja, en ik vind het heel ver gaan, want ik ben geen expert op dit gebied. Ik heb me er alleen in verdiept en ik kan het als Italië-kenner beschouwen. Maar ik denk dat er twee problemen aan ten grondslag liggen. Maar ik hou het graag tegen jou aan.
Ja.
Kijk, als je gaat kijken naar de Italiaanse geschiedenis... En dat is niet alleen de Italiaanse geschiedenis, maar we hebben het nu toevallig over Italië. We hadden eerst de heksen om van vreemde vrouwen af te komen. Italië introduceerde door het fascisme de term mala carne. Slecht vlees.
Ken ik niet.
Slecht vlees. En dat werd gebruikt in de jaren 30 om ongehoorzame, onmatige en uitbundige vrouwen te duiden.
Zou sowieso mala carne zijn.
Jij zou mala carne zijn.
Dankjewel.
Nee, maar dat, waarom? Die liepen met hun fysieke ontoereikendheid het risico lopen dat biologische en morele erfgoed van de staat aan te tasten. Je was het al heel snel namelijk en daarom durf ik het te stellen.
Nee, ik denk
want je
ook.
Moest namelijk trouwen, je moest het gezin onderhouden. En wat deden ze? Het fascisme halveerde het salaris van de vrouw in Italië. Noemde haar dom en de plek was in het gezin. En er waren gestichten, manicomi, gestichten... Ja. Waar die ongehoorzame vrouwen werden opgesloten. En pas onlangs, heel kort geleden werden zeg maar die manicomi gesloten. Dat is dus na het fascisme pas gebeurd.
Bizar, bizar.
Nee, en nu noemen we het anders, maar het manifesteert zich nog altijd in een extreme vorm dan als feminicidio. En ik denk dat het dus soms een cultureel probleem in Italië is en soms een opleidingsprobleem. En het wordt maar getolereerd dat er in sommige gebieden toch op een onmatige manier met vrouwen wordt omgegaan. Wat is jouw kijk erop? Want ja, dit is.
Ik vind het lastig. Ik zou het zo vreemd vinden dat dat met opleidingsniveau het te maken heeft. Maar goed, dat is ongetwijfeld zo. Ik weet dat het inderdaad met de COVID en de lockdown gigantisch gestegen is.
Dat is wel heftig hoor.
Hier in Nederland waren er ook zorgen om huiselijk geweld. Ging het ook heel veel over kinderen die daarmee te maken hadden. Maar in Italië gingen echt hulporganisaties die vrouwen bijstonden. We krijgen bij allemaal vrouwen waarvan we weten dat ze gevaar lopen, krijgen we geen contact meer. En we weten wat dat betekent. Dat het gewoon tikkende tijdbommen waren. Vreselijk. Die opgesloten waren. En nogmaals, hebben we vaker hier gezegd, het opsluiten wat hier in Nederland is gebeurd is niet echt opsluiten. Nee, als je het vergelijkt met Italië,
de lockdown
twee maanden,
in Italië was redelijk absoluut.
Dat mensen gewoon niet naar buiten.
Naar de supermarkt. Ja, of je had een hond en dan mocht je twee keer per dag.
Exact.
Maar kijk, ik denk, je kunt toch ook niet. Kijk, voorbeelden zijn altijd heel belangrijk. Dat wordt bij alle dingen gezegd. Ja. Als de voorbeelden thuis en in de omgeving van jongetjes slecht zijn, dan kun je ook niet verwachten dat er mannelijke gentlemen's komen uit die kansarme gezinnen, die regio's en die wijken in Italië. Dus dat heeft toch ook iets te maken met opleidingsniveau, sociale klasse en te maken. En alles met onderwijs, voorbeelden en wat zie je om je heen. En we hebben het, we gaan het, kunnen wel zeggen, de volgende week hebben over maffia bijvoorbeeld. Ja, als je dat als voorbeeld ziet, een soort patriarchale structuur waarin de man alles voor het zeggen heeft en de vrouwen worden mishandeld, bewijzen van. En je bent 18 jaar, je hebt niks anders gezien.
Denk je dat
hoe
ook
groot
iets
is dan de kans dat jij je vriendin mishandelt op het moment dat ze iets doet wat jij niet leuk vindt?
Ja, het heeft ook met voorbeelden, denk ik, te maken. Dus dat het, hoe treurig ook, in ook van generatie op generatie wordt doorgegeven. Ja. En dus ook zowel op de mannen als de vrouwen. Dus vrouwen
die dat toch
groeien
accepteren.
Ook op,
ja.
Met het idee dat het dus normaal is.
Ja.
Hè, dat als iemand slecht in zijn vel zit en daarna je afranselt en als hij maar dan daarna zijn excuses aanbiedt, dat als je dat voorbeeld thuis hebt gezien, dan zal je dat zelf misschien ook accepteren. Maar die cijfers zijn schrikbarend. Het heeft volgens mij ook niet een soort afname gezien de afgelopen jaren.
Nee,
het kan
daarom
ook iets positiefs zijn, hè, dat er meer over wordt gesproken.
Er is wel steeds meer op de nationale, internationale vrouwendag. Ja. Maar ook de Italië heeft tegen geweld een dag voor om aandacht te vragen voor geweld tegen vrouwen. Er is steeds meer aandacht. Er is steeds meer aandacht in de regering. Er zijn wetten aangenomen. Er wordt ook echt iets gedaan.
Ja.
Strafbaarstelling van bijvoorbeeld die revenge porn. Nou, al die dingen wordt echt wel aangepakt in Italië. Dus ze zijn het zich zeer bewust. Toch weer, ik heb nog één vraag voordat we naar de cultuurtip gaan. Evelien, voor jou, ook als oud-advocaat. Er wordt in Italië, maar ook vorige week bij ons in Nederland, bij dat hele The Voice of Holland schandaal, ook heel erg gesproken over de zogenaamde onschuldpresumptie. Namelijk, als ik op Twitter roep, ja, maar de man is fout, want hij heeft haar mishandeld, is dat natuurlijk strafrechtelijk nog niet zwaard. Maar ik heb iemand in het openbaar al wel afgevikkeld. Hoe kijk jij daarnaar? Die zogenaamde onschuldpresumptie in de trial by media, die nu wel heel vaak wordt geroepen.
Trial by media is, dat weet ik niet in Italië, ik weet wel in Nederland, is een verzachtende omstandigheid. Als iemand al heel erg in de media is veroordeeld, dan is dat in het Nederlandse strafrecht, gek genoeg, kan dat een strafverminderende gevolgen hebben.
Maar dat is een geval van veroordeling. Maar wat nu, du moment dat iemand, dat onschuldspresumptie, iemand is onschuldig totdat het tegendeel bewezen is, wat nu als iemand niet veroordeeld wordt vrijgepleit. Door die trial by media is zijn of haar reputatie, maar vaak zijn, want man, is toch al te grabbel gegooid. Wat als nu blijkt dat bij Ali B dat het allemaal niet waar is? Het kan bijna niet, maar we hebben het in de media wel. Die man is afgeschreven.
Die is afgeschreven, ja, dat is heel lastig. Want inderdaad, je weet.
Hoe kijk je als jurist ernaar?
Ja, lastig. Ik ben nog jurist. Maar ik vind het inderdaad, het is wel altijd schokkend dat de rectificatie, want dit is dan ook een soort rectificatie, het altijd veel kleiner is dan de koppen.
En wordt hij nog veel geboekt, denk je? Als die,
nee, en dingen blijven aan je kleven. En mensen willen gewoon, mensen willen geen gedoe. Dus
maar
mensen
rook
zullen
is
altijd,
is vuur,
exact,
toch?
Rook is vuur. Ze zullen altijd ver van de rook afblijven. Dus ja, je hebt wel de macht met zo'n verhaal. Dus ik hoop wel dat het dat soort verhalen, als ze naar buiten komen, goed onderzocht zijn.
Maar dat hoop je bij een goede onderzoeksjournalist.
Dat hoop je. En dat lijkt me in dit geval wel. Ja. Ik ben overigens wel benieuwd. Ik heb het een beetje gekeken. Er werd ook over The Voice en de schandalen daaromheen van met John de Mol ook in Italië over geschreven.
Want The Voice bestaat ook in Italië, het concept. Ja.
En de Mol is daar bekend, John de Mol is daar bekend. Ik ben wel benieuwd hoe dat in, of wat voor een organisatie, wat voor rommel ook nog in Italië naar buiten zou kunnen komen. En wanneer?
Als ik iets weet van mijn oud-collega's ballerine en ballerini, dus de dansers in die animatieteams, allemaal afgestudeerd academia, dat zijn allemaal professionals, hebben ook heel veel audities gedaan in Milaan en vaak in Rome voor de grote televisieshows. Wat ik altijd van ze terugkreeg, nee, we zijn het bijna niet geworden. Wie zijn het dan wel geworden? Amici van de, hè, dus vrienden van. Ja. Of mensen die zich omhoog hebben geneukt.
Ja, ja.
Dat heb ik tientallen keren gehoord. Ik bedoel, ik kan niet dat ze het allemaal verzinnen.
Nee, ja, ik hoor.
Dus daar moet, dat daar ook iets zit in Italië. Hens, wat we net hebben besproken.
Maar
en
wie
de
is dan?
Cultuur.
En dan kun je ook nog van, ja, wie is dan fout? Tuurlijk, het is fout van alle kanten, maar het is toch ook het is aan beide kanten fout.
Daarom is het een genuanceerd beeld.
L'ho convocata per chiedere di diventare il responsabile moda.
Dopo la morte di mio padre, la masseria è passata a sua sorella. E ora è morta pure lei.
Sei l'unica erede.
Del terreno, della masseria e di tutti gli anessi.
Tutti.
Perché voi ignoranti non sapete nemmeno che Houston è stata fondata da un pugliese. Austin, Houston.
Benvenuta in paese.
De trailer says it all. Het is een succesvolle modejournaliste. Dat is het plot. Erft een boerderij op het zuidelijk Italiaanse platteland, Puglia. Ze besluit het eigendom te verkopen. Wanneer ze een knappe boer ontmoet en beseft wat ze heeft gemist, verloopt niet alles zoals ze gepland had. Ja, de journaliste wordt gespeeld door de Argentijnse Liz Solari.
Dat hoor je.
Ja, dat hoor je.
Ja. En ik vind maar moet zij een Italiaanse voorstellen?
Zeker. Ja, niet helemaal gelukkig.
Okay.
Niet helemaal, want volgens mij hoor je ook... Maar ik vind het wel een beetje irritant dat... Masseria...
Dat zit maar ook een beetje zo'n cadens.
Se sente que parla italiano con la cadenza spagnola.
Ja.
Dat is wel... Maar goed, anyway, Knizor die daarop let. Haar tegenspeler is in Italië mateloos populaire Raul Bova.
Zo knap.
Ja, je bent niet de enige.
Ik vind hem zo knap.
Ja,
mijn vriend zit dus regelmatig naast hem voor zijn werk.
Oh, wat doen ze dan?
Nou, hallo, kom
nee,
op.
Nee, gewoon, wat doen ze dan? Of voor werk bedoel ik?
Hij werkt als sound
engineer.
Raul Bova. Ja, maar hij is ook regisseur.
Ah.
Zij maakt ook zelf dingen, dus dan zit hij er. En het schijnt, ja, dat is ook zo'n cliché. Hij is zo aardig in het echt. Maar Raul Bova. En het is wel, ik vroeg maar, heeft hij ook, want hij heeft prachtige, soort van glinsterende ogen.
In de film in ieder geval.
Nou ja,
heeft
ook
hij lenzen?
Nee, ik vroeg, heeft hij in het echt ook die ogen? Ja, heeft hij in het echt ook die ogen.
Wauw, dat is okay. Heel goed.
Knap,
dus
hè?
Voor de mensen die weten, Raul Bova en Liz Solari.
Heel knap.
Leuk.
Google hem. Als je die film nu wil zien, Google hem. Echt, ik denk niet.
Film,
knapper,
hoor.
Knapper. Ja, is een leuke film.
Sterker nog, regie is van Paolo Genovese.
Oh, hey, dat is niet de minste.
Bekend van onder andere Perfetti Sconosciuti, die eerder getipt is in de Italië-podcast. Het is een zogenaamde romcom. Een romantische komedie.
Maar Paolo Genovese is een serieuze acteur.
Maar deze film is ook echt... Ik dacht, oh jongens, wat is dit? Maar bij vlagen echt grappig. Ik heb echt hard gelachen.
Okay.
Zeer Italiaans, dat wel. Tuurlijk, veel clichés. Maar als je zin hebt in een avond ongecompliceerd genieten van een toegankelijke film, waarbij je ook nog eens kunt lachen. Mooie beelden. Het speelt zich af in de Masseria in Puglia. Verder vooral in Milaan en een heel klein stukje Parijs. Maar ook in Milaan speelt het zich af. Want deze dame, de succesvolle modejournaliste, is eigenlijk meer een PR-dame, maar goed. Die mag de naam journalistiek niet dragen. Maar die werkt dus in Milaan. En het is in het begin heel cliché. Maar het wordt steeds iets toegankelijker.
Heb je hem alleen gekeken?
Nee, ik heb hem met Roos gekeken.
En? Die vond hem ook leuk?
Ja, die zei je moet niet te pretentieus, maar...
Maar echt grappig af en toe.
Oh ja, ja zeker. Hij is te zien op Netflix en hij heet, want daar hebben we het al niet over gehad, Se mai stata sulla luna, ben je ooit op de maan geweest? En dat is een zin uit de film en dat heeft iets te maken met versieren. Dan zijn we weer aan het einde gekomen van de Italië-podcast van deze keer.
Ja.
Volgende week even.
Volgende week.
Facciamo.
Gaan we het weer episch maken? Nee, ik dacht gewoon, ik gooi er eens een krachtterm in.
Ja, want we gaan,
nee,
het,
we gaan
over...
het hebben over een van de grootste gebeurtenissen uit de Italiaanse geschiedenis die het land voorgoed heeft veranderd. Namelijk
de wereldkampioenschap.
Nee. Oh. Het Maxi-processo tegen de Siciliaanse maffia. We vertellen hoe dit proces eruit zag en in hoeverre Nederland van Italië kan leren als het gaat om het bestrijden van de georganiseerde misdaad. En we hebben daar een, nou ja, geweldige Netflix-tip bij. Zeker. Die ik iedereen van harte ga aanbevelen. Dat volgende week.
Wil je nog meer afleveringen van de Italië Podcast luisteren? Dat kan. Je vindt ons in de BNR-app, in je favoriete podcastplayer. Bedankt voor het luisteren en alla prossima.
Ciao, ciao.
Bye, bye.
Benzine en elektrisch. Sportief en emissievrij. In een Audi plug-in hybride vindt u het allemaal. Ervaar de A6 en Q5 standaard met quattro vierwielaandrijving. Wat u ook zoekt, u vindt het in een Audi. Audi. Voorsprong door techniek.